hallo. Welkom terug bij In de Sterren, de podcast. Wat leuk dat je vandaag weer luistert. Ik was vandaag bezig met het opruimen van mijn nieuwe werkkamertje. Of het is eigenlijk een oude rommelkamer. Of het was een beetje een rommelkamer geworden. En de aankomende weken wil ik eindelijk eens de tijd maken om daar gewoon een fijne werkplek van te maken. En ja, daar verheug ik me wel op, want ik heb nu een aparte boekenkast voor mijn astrologieboeken en mijn boeken over esoterie en psychologie. En ik probeer helemaal een leuk sfeertje neer te zetten. Ook geeft het mij gewoon wat meer overzicht dat ik een apart werkkamertje straks heb, want nu zit ik vooral in de woonkamer te werken. Dus ja, daar was ik mee bezig. Ik was eigenlijk aan het opruimen en aan het klussen. En ondertussen was ik een beetje buiten adem geraakt en dacht ik neem even een pauze en wat zou ik nu eens kunnen doen zonder dat ik gewoon voor me uit zit te staren. En dat was een podcast aflevering opnemen, want dat heb ik al een poosje niet meer gedaan. En ik wil het vandaag hebben over een heel praktisch onderwerp met je. En ook een onderwerp waar ik gewoon regelmatig vragen over krijg, omdat dit altijd eigenlijk het stuk is waar mensen op vastlopen als ze astrologie leren. Terwijl dit ook misschien wel het belangrijkste trucje is, of trucje, kunstje. Het is best lastig, dus laten we het toch maar gewoon een kunst noemen. Om ja, te beheersen. Omdat, nou ja, het onderwerp waar ik het over wil hebben is dus aspecten, astrologische aspecten. Hoe de planeten zich tot elkaar verhouden en wat dat vertelt over strijd, problemen, uitdagingen waar je mee te maken krijgt. En juist over potentie, harmonie en gemak in je horoscoop. Nou, waarom dit deel juist zo belangrijk is op het moment dat je astrologisch aan duiden bent, is omdat zo'n horoscoop dan echt begint te leven. Want je bent niet meer alleen bezig met welke potentie erin zit, of welke karaktereigenschappen erin zitten, maar je gaat echt een levensverhaal schetsen. Je ziet namelijk tegen welke dingen iemand in de praktijk aanloopt, met welke mensen iemand in zijn omgeving te maken heeft. Je ziet vaak het levensverhaal een stuk beter als je gaat werken met aspecten. En je krijgt eigenlijk nog een veel beter kijkje in het hoofd van een persoon. Welke belemmerende overtuigingen daar zitten, of welke onzekerheden daar zitten, of waar iemand juist heel optimistisch in is, of misschien nog een onontdekt talent heeft liggen. Dus als je een horoscoop of een geboortehoroscoop of een radix, hoe je het ook maar wil noemen, duidt, en je houdt het puur bij tekens en huizen, en dat doen veel beginnende astrologen natuurlijk, dan krijg je een leuk plaatje van, nou, jij zit een beetje zo en zo in elkaar en jij bent wel een assertief typetje bijvoorbeeld. Maar je hebt in het weekend wel veel tijd voor jezelf nodig en dan ga je het lekker thuis gezellig maken en koken met je partner. Want je zon staat in ram en je maan staat in stier, bij wijze van. Dat is leuk, dat is grappig. Soms heb je daar ook iets aan, maar op het moment dat je die aspecten erin brengt, dan gaat het dus leven en zie je ook duidelijk de problemen, de uitdaging, maar ook de oplossingen. Dus in deze aflevering wil ik het met je hebben over hoe je nou eigenlijk een aspect kan duiden. En ik noem dit vaak de sandwich methode. Dus als je privé mentoring van mij krijgt, dat doe ik nu met een groep mensen die mijn programma hebben doorlopen of die van een andere opleiding komen. Die ben ik echt aan het klaarstomen om te gaan werken als astroloog, één op één. Nou ja, die krijgen de term sandwichen of je moet sandwichen of ga het eens sandwichen best wel vaak naar hun hoofd en je begrijpt straks waarschijnlijk waarom. Het kan een lastiger onderwerp zijn. Dus deze aflevering is helemaal voor jou als je het idee hebt dat je de planeten, de tekens en de huizen in essentie wel snapt. Als je echt aan het begin van je astrologische reis staat, ga je dan vooral nog even verdiepen in die eerste principes. Want als je te snel al met het einde bezig wil zijn of met dit onderdeel bezig wil zijn, dan kan het verwarrend worden of dan ga je dingen door elkaar heen gooien. Nou goed, ik lanceer binnenkort ook iets dat je echt gaat helpen met die eerste stappen maken. Dus zodra dat er is, dan ga ik je natuurlijk daar naartoe doorsturen. Voor de mensen die bijvoorbeeld in mijn programma Align zitten. Zorg ervoor dat je eerste modules over de tekens en de planeten en de huizen een beetje goed hebt opgenomen. En ga dan hiermee spelen. En houd ook gewoon lekker de betekenissen van de planeten, de tekens, de huizen bij de hand. Als je in Align zit, dan zit dat gewoon in dat programma. Als je geen deelnemer bent van een programma van mij, dan kan je natuurlijk ook een boek over astrologie kopen. En ga dan voor een goed overzichtswerk waar alles echt netjes in staat uitgewerkt. Dus bijvoorbeeld de boeken van Karen Hamaker Zondag zijn daar fijn voor. Of de overzichtswerken van Robert Hand. Zodat je echt een beetje een idee krijgt van waar die planeten, tekens, huizen over gaan. Want die heb je alle drie nodig als je aspecten gaat duiden en je gaat ze combineren. Oké, dan even praktisch naar die aspecten. Waar gaan die aspecten over? Aspecten, dat zijn eigenlijk de lijntjes die je heel vaak ziet lopen op zo'n kaart of op zo'n birthchart. Of krijgen we weer de 100.000 synoniemen voor radix of geboortehoroscoop. Maar goed, wat is dat toch met mensen dat we daar zoveel termen voor hebben bedacht? Maar als je die opzoekt, dan krijg je heel vaak een soort lijnenspel te zien van blauwe lijntjes, rode lijntjes, soms stippellijnen, soms groene lijnen. En dat wekt natuurlijk je nieuwsgierigheid. Dat zijn aspecten. En wat zijn aspecten eigenlijk? Het zijn de onderlinge verhoudingen tussen planeten. En technisch zegt het hoeveel graden planeten van elkaar verwijderd zijn in zo'n horoscoop. Dus hoe ver ze van elkaar verwijderd zijn op basis van het dierenriemteken waar ze in staan. En eigenlijk zijn er dus verschillende combinaties. Er is niet altijd sprake van een aspect. Het is niet dat iedere planeet een aspect met elkaar maakt. Je hebt soms ook planeten die helemaal geen aspecten maken. Sommige mensen hebben heel veel aspecten, andere mensen hebben minder veel aspecten of nauwelijks aspecten. Soms dan zie je vooral heel veel blauwe lijntjes bijvoorbeeld. Soms zie je veel rode lijntjes. Dat kan heel erg verschillen. Ik zou gewoon altijd beginnen met je eigen kaart. Want dan begrijp je snel waar het over gaat en kan je het plaatsen. Nou, je hebt eigenlijk een aantal belangrijke aspecten. En die ga ik ook even opsommen in de volgorde van wat naar mijn inziens belangrijk is en minder belangrijk is. Maar dit zijn wel de majeure aspecten. Dus die worden altijd gezien als essentieel. Je hebt ook zoiets als mineure aspecten. En dan heb je het over zaken als een anderhalf vierkant of een half vierkant of een half sextiel. Sommige astrologen werken daarmee, dat is wel een kleine minderheid. En het merendeel werkt echt met de grote aspecten. En dat zijn de conjunctie, de oppositie, het vierkant, de driehoek, het sextiel en soms ook het inconjunct. En het inconjunct zie je vooral veel voorbij komen bij psychologische astrologen. Is in Nederland ook heel populair. Op internationaal niveau zie je dat die wat vaker nog als mineur aspect wordt gezien. Dus voor nu zou ik dat inconjunct even meenemen als je hem al kent. En als je hem niet kent, dan kan je hem ook even laten zitten. Want het wordt vaak gezien als een best lastig aspect om te duiden. Je moet daar echt weer feeling mee krijgen. Oké, om even te beginnen met waar deze aspecten over gaan. Dit kan je opzoeken. Je kan ook gelijk notities maken bij deze podcast, zodat je weet wat de aard van die aspecten is. In het geval van een conjunctie, dat is eigenlijk een samensmelting van de twee energieën. Dan staan planeten heel dicht bij elkaar. Dus dan kan je ook voorstellen dat de energie versmelt. Dat de planeten gelijkgestemd zijn en dat ze gaan samenwerken. Dat kan heel positief uitpakken. Dat kan ook heel uitdagend zijn. Dat is maar net, ligt maar net aan waar die planeten staan en in welk teken en welke planeten het zijn. En over het algemeen zijn er ook planeten die worden gezien als, oh, dat is prettiger als die bijvoorbeeld een conjunctie met een andere planeet maken. En planeten waar mensen gelijk al een beetje bang voor zijn als ze een conjunctie maken. Nou, die ga ik nu niet opnoemen, voordat iedereen met een maan-Pluto-conjunctie bijvoorbeeld mij gestrest berichtjes gaat sturen over, oh nee, is dat een slecht aspect, wat is er aan de hand? Hier mag je ook zelf mee experimenteren, natuurlijk. Dus die conjunctie, echt het sterkste, het primaire, het belangrijkste aspect. Ik ga het nu even niet hebben over de technische details, dus hoeveel graden ze dan precies uit elkaar moeten staan. Dat kan je natuurlijk wel, ja, daar kan je discussies over lezen. Daar hebben astrologen weer verschillende meningen over. Ik zou zeggen, als je hiermee begint, neem gewoon de standaardinstellingen van astro.com. Kijk naar dat tabelletje en dan zie je allerlei symbooltjes staan. Je kan ook even googlen op aspect symbols bijvoorbeeld. En dan zie je dat een driehoek wordt aangegeven door een blauw driehoekje, als je het opzoekt op astro.com. En dat een conjunctie vaak een bolletje is met een streep eraan. En een oppositie zijn twee bolletjes met een streep ertussen, et cetera. Ik kan het wel heel visueel gaan uitleggen, maar googlen is makkelijker. Oké, dus het technische laten we er even uit, puur de interpretatie. Conjunctie is een samensmelting. Een oppositie kan je waarschijnlijk al raden, dat is een regelrecht conflict, staan de planeten tegenover elkaar. En eigenlijk hebben ze dus tegenovergestelde ideeën en belangen en principes. En opposities kan je ook echt wel zien als de tegenstrijdige kanten in jezelf en de conflicten in jezelf. Dus een oppositie wordt van nature niet gezien als een heel fijn of makkelijk aspect. Het wordt eerder geduid als een regelrecht conflict, wat wel weer het interessante is bij opposities. Is dat er heel veel energie vrijkomt, omdat er echt sprake is van een innerlijke strijd. Dus mensen gaan bijna altijd aan de slag met hun opposities. En dat doen ze ook vrij snel met vierkanten. Dus heb jij een oppositie in je radix, grote kans dat dat een herkenbaar probleem is waar je al tegenaan bent gelopen en waarvan je weet, ja, dat is al zo prangend geweest in mijn leven, dat is al zo naar voren gekomen dat ik wel moest gaan werken aan een oplossing. Of je weet zeker dat je dat in de toekomst gaat doen. Zie het in ieder geval als een suggestie voor, hey, hier mag je echt een oplossing voor gaan zoeken, want deze strijd kan nogal vermoeiend zijn. Dan heb je een vierkant, dat is ook een spanning. Nou, is net wat lastiger, die spanning. Lastiger in de zin van, bij een oppositie zie je echt dat het een regelrechte strijd is. Bij een vierkant is het een soort spanning zonder antwoord. Dus twee planeten begrijpen elkaar niet helemaal, maar ze begrijpen ook niet goed van elkaar waar ze staan. Dus een vierkant kan wat raadseliger zijn en ervaar je meestal meer intern. Dus een oppositie zie je ook heel vaak heel extern terug in je leven van, oh ja, dat is inderdaad Jantje die mij heeft gepest op de middelbare school. En oh ja, die Saturnus, dat is mijn strenge vader inderdaad. Om maar even wat negatieve manifestaties te noemen. En bij een vierkant is het vaker een interne spanning waarvan je denkt, ik blijf het lastig vinden, ik voel hem niet helemaal of er komt geen antwoord op. En dat kan je weer heel rusteloos maken. Dus het is een aspect van rusteloosheid. Het is tegelijkertijd ook weer een creatief aspect, want het geeft je een rijk innerlijk leven, kan je wel zeggen. Dus de horoscopen van kunstenaars bijvoorbeeld zitten vaak vol met vierkanten en opposities. Gaan we door naar het meer harmonische stuk, heb je als eerste een driehoek, wordt gezien als in essentie een prettig aspect, omdat het een getalenteerde samenwerking is. Bij een driehoek staan de planeten in hetzelfde element. En dat betekent dat ze elkaar in essentie begrijpen en elkaar kunnen versterken en elkaar eigenlijk aanmoedigen om, ja, succesvol te zijn. Dus zie je driehoeken, dan weet je, oh, dit is mijn natuurtalent of dit komt aanwaaien of dit is gewoon heel prettig of dat kan ik nu eenmaal. Dus dat is iets wat meer vanzelf komt. Nadeel van zo'n driehoek kan weer zijn dat je vaak iets nodig hebt dat het in gang zet. Dus omdat iets gemakkelijk is, dat je er niet het meeste van maakt. Bijvoorbeeld iemand die veel driehoeken heeft in de luchttekens, die super communicatief is, een hele snelle geest heeft en daarom tijdens zijn studie eigenlijk bijna niks doet, want die haalt toch wel voldoendes. Totdat er een keer een transit om de hoek komt die het echt uitdagend voor hem maakt. En zegt van gebruik dat verstand en dat snelle denkvermogen nou eens om iets van waarde te maken. In plaats van dat je het gewoon gebruikt om jezelf overal makkelijk doorheen te loodsen. Om maar een voorbeeld te noemen. Een sextiel is ook een aspect van talent, maar dit is een heel licht aspect, dus het is makkelijk, maar je ziet het niet altijd. Van sextielen wordt gezegd dat er, werk nodig is om het mee te activeren. Dus het is vaak een vermogen dat jij zelf niet direct ziet, wat anderen soms wel zien, waar je aan moet werken, maar wel iets wat positief is en wat je mooie dingen op kan leveren. Dus ik zeg wel eens, als je je geld moet inzetten op een aspect en je weet nog niet welk aspect het zal zijn, ga voor een sextiel, want een sextiel kan eigenlijk nooit verkeerd uitpakken. En al die andere aspecten wel. Dus een driehoek kan ook lui zijn of gemakzuchtig zijn. Een vierkant of een oppositie, dat kan altijd in strijd zijn. Bij een conjunctie weet je het ook niet of iets fantastisch gaat zijn of heel heftig gaat zijn. Een sextiel is altijd veilig in dat opzicht. En ook als iemand aan je vraagt, zijn er nog talenten die ik niet bij mezelf zie of kansen die er liggen die ik nog niet heb gespot, dan kan je bijvoorbeeld gaan kijken naar sextielen. Oké, ik zie nu al dat dit een langere aflevering wordt, maar nu je een beetje snapt welke aspecten er zijn, en dat zijn dus 5 belangrijke aspecten. Je hebt dan ook nog het inconjunct. Dat gaat over 2 planeten die niet van elkaar begrijpen waar ze mee bezig zijn. Die elkaar eigenlijk in essentie helemaal niet begrijpen. Dat zorgt ook vaak voor dat er iets misgaat in je eigen proces. Dat die 2 functies langs elkaar heen lopen. Maar als we daarin gaan duiken, dan wordt het een soort psychologie 101 snel. Dus die laat ik even los. Deze 5 aspecten zijn eigenlijk het belangrijkst om mee aan de slag te gaan. En je kan later altijd mineure aspecten zoals dat in conjunct toevoegen. Of mijn favoriete quintielen en biquintielen. Dat zijn aspecten van creativiteit. Heel leuk, voor nu niet belangrijk. Dan ga je door naar het stuk duiden. Als je snapt hoe deze aspecten in elkaar zitten. En om die aspecten te kunnen duiden, heb je een paar dingen nodig. 1 is weten waar de aspecten over gaan en wat de aard van aspecten is. Nou, heb ik net uitgelegd. 2, kennis hebben van de planeten en waar ze voor staan. Ook echt diepgaande kennis. Dus niet alleen, Mercurius is de planeet van de communicatie. Maar het is handig om te weten van Mercurius bijvoorbeeld. Oké, als die niet zo mooi naar voren komt, dan is het een glad Janus die zijn beloftes niet nakomt. Of die heel rusteloos is bijvoorbeeld. En als Mercurius heel mooi naar voren komt, dan kan hij briljant zijn. Of is het een meesterlijke verkoper. Of een enorm studiebrein. Ik noem maar een aantal dingen. Het is wel belangrijk dat je al die kwaliteiten, voordelen, nadelen ook een beetje op een rijtje hebt bij de planeten. Dit zit allemaal in Align als je Align volgt. Zodat je ook weet hoe een planeet positief of negatief uit de verf kan komen. Dus dat heb je helder. Waar staan die planeten voor? Die planeten neem je mee. Vervolgens wil je weten waar alle tekens van de dierenriem over gaan. Ik heb al vaker gezegd, probeer echt dan ook weer van voordelen, nadelen en een soort neutraal midden uit te gaan. Want heel vaak hebben we toch wel een bias op bepaalde tekens zitten. Ik merkte het gisteren bij iemand die mentoring bij mij doet. Dat zij kreeft aan het omschrijven was als ja, vasthoudend, traditioneel, blijft in haar veilige zone. En dat ik op een gegeven moment zei, oké, kan je ook mooie kanten noemen? Of wat is heel inspirerend aan kreeft? En dat ze moest lachen, omdat ze daar eigenlijk niet zo bij kwam en dus onbewust een vooroordeel bleek te hebben. Nou ja, het liefst wil je die niet meer hebben, of tenminste van ieder teken gewoon de voordelen en nadelen het midden kunnen zien. Of jij nou inspirerende kreeften in je omgeving hebt of alleen maar hele vervelende kreeften, dat maakt niet uit. Voor je astrologische duiding is het wel zo fijn. Oké, dus die tekens, die begrijp je ook. Dan pak je de huizen. En de astrologische huizen, daar heb je een beeld van qua voor welke thema's ze staan. En als daar een planeet in staat, wat wil die? En dan ga je eigenlijk bezig met hoe verhouden de planeten zich tot elkaar als ze op deze specifieke positie staan. Daarbij is het super belangrijk om te beginnen met de aard van het aspect. Anders dan kan je wel gaan schieten met informatie van, oh ja, Jupiter driehoek Mercurius, dat is vast reizen en leren. En oh, Mercurius staat in Ram, wat gebeurt daar? Oh, en ja, dan zit spontaniteit er ook bij. Ja, maar die Jupiter die staat in 12, dus dat is toch niet spontaan. Of in ieder geval, het kan dan alle kanten opvliegen. Ik noemde het trouwens hem net verkeerd. Ik zei gelijk Mercurius, driehoek, Jupiter. Maar als je dus niet het aspect benoemt, dan kan het alle kanten op gaan vliegen. Dus als eerst deze planeten, hoe verhouden ze zich tot elkaar? Is er sprake van een samensmelting, conjunctie? Is er sprake van een regelrecht conflict, oppositie? Is er sprake van een spanning, een vierkant? Is er sprake van een harmonieuze samenwerking, een driehoek? Is er sprake van potentie of een onopgemerkt talent, een sextiel? Dus probeer het even zo te zien. Dus als je het aspect maan-oppositie Jupiter neemt, die heb ik toevallig zelf, begin je dus eigenlijk met, er is hier een regelrecht conflict. Ze staan met de neus allebei in totaal, ja, totaal de andere kant op. Vervolgens ga je eigenlijk die planeten in de tekens en de huizen duiden. Dus mijn maan die staat in kreeft, in het negende huis. Nou, wat krijg je dan? De maan is veiligheid, je comfortzone, je emoties, je emotionele patronen. Waar je aan vasthoudt, je thuissituatie, je relatie met je moeder. Hele lijst aan dingen waar de maan voor kan staan. In kreeft is de maan thuis, dus is een sterke maan. Is iemand emotioneel? Is het heel belangrijk om contact te houden met het gevoelsleven? Is iemand van nature een introvert? Veel me-time nodig? Familie, mens over het algemeen, familie gericht. Houdt van een sterke relatie met de ouders, ook met de moeder. Is zorgzaam, empathisch, intuïtief. Noem maar op, daar kan je eigen associaties op loslaten. Wat wil de maan in het negende huis? Nou, die wil nieuwe dingen leren, die wil op avontuur gaan, die wil reizen. Die wil zich onderdompelen in spirituele kennis. Nou, als je maan in kreeft in het negende huis zet, dan kan je daar allerlei suggesties bij bedenken. Dus echt het type van de boekenworm of de, zeg maar, studiezolderkamergeleerde, dat kan je zeggen. Je kan zeggen dat het iemand is die misschien emigreert in haar leven, maar dan wel op een veilige of huiselijke manier. Of zeg maar niet de standaard avonturier, maar het liefst dan wel in een leuk vakantiehuis of een leuke vakantievilla in Toscane of iets dergelijks. Het is in ieder geval iemand die het terugtrekken en het gevoelige combineert met actie ondernemen en nieuwe dingen willen leren in de wereld. En dat kan natuurlijk soms een spanning zijn, die combinatie. Je zou je kunnen voorstellen dat deze persoon, in dit geval ik ook wel, altijd de afweging aan het maken is tussen, oké, blijf ik veilig waar ik ben of ga ik een avontuur aan, ga ik nieuwe dingen leren. Om maar wat dingetjes te leren. Dus dan heb je eigenlijk geduid wat die maan wil in kreeft en in het negende huis. Dus wat is de maan, wat is kreeft, wat is het negende huis? Die voeg je samen. En die is dus kennelijk in conflict. Die maan die verder druk was met haar vakantiehuis in Toscane, die heeft een ruzie met Jupiter. Als je het even als poppetjes voor je ziet. Maar hoe kan die maan nou een conflict hebben met Jupiter? Dan kan je weer gaan nadenken over, wat doet Jupiter dan in die horoscoop? Nou, Jupiter is expansie, is je eigen ontwikkeling, is je levensvisie, is waar je in gelooft. Die staat in steenbok, dus dat is iemand die houdt van hard werken, een hoge lat voor zichzelf heeft. Die hard aan de weg timmert, die over het algemeen nuchter in dingen staat, die ook moeite kan hebben om ergens in te geloven door die nuchterheid. Realistisch is. Dat is Jupiter in steenbok. Heb je Jupiter in het derde huis. Die houdt van zich verbinden met de directe omgeving. houdt van heel veel kletsen en met iedereen informatie uitwisselen. Die zit veel op social media misschien of vindt dat interessant. Nou, heb je een heel snel beeld van Jupiter in Steenbok in het derde huis. Hoe kan dat zich als een conflict tot elkaar verhouden? Nou, dan zie je misschien al, de maan in kreeft is een homebody en die maakt het graag gezellig en comfortabel. Dat doet de maan in kreeft graag. En niet te moeilijk doen, lekker in de self-care. En die Jupiter in Steenbok is de hele harde werker met de grote doelen. Nou, daar voel je eigenlijk al een strijd. Die maan in het negende huis die is op zoek naar een geloofsovertuiging of een hogere betekenis of die wil weten wie God is en waar hij rondhangt. Of wat verder de waarheid is. Jupiter in Steenbok in het derde huis, die gelooft veel meer in alleen de dingen die je kan zien, die zijn de werkelijkheid. Of die is heel genuanceerd, dat heb je ook in het derde huis. Die gelooft in ieder geval niet zo snel in een heilig boek of in iets spiritueels. Ja, Jupiter in Steenbok die houdt heel erg van onafhankelijkheid en zichzelf vrijmaken. Dat is ook een manier om jezelf te ontwikkelen met die plaatsing. Dus door hard te werken een positie van onafhankelijkheid vergaren. De maan in kreeft voelt zich eigenlijk heel prettig op het moment dat, dat ze verbonden is met anderen. Of bijvoorbeeld de spin in het web in de familie is. Dus hier krijg je al twee hele andere thema's en begrijp je waarom die twee in conflict kunnen zijn. En je kan het zo duiden als een spanning in de persoonlijkheid. Dus dit zijn twee delen van jezelf die elkaar niet begrijpen. Kan je nadenken over wat kan hier gebeuren in een persoonlijkheid. Bij mij is dat heel vaak geweest dat ik bijvoorbeeld hele onrealistische plannen had of hele strenge plannen had qua deze gewoontes wil ik veranderen, hier wil ik komen in het leven. En dat ik dat dan niet haalde en dat ik gelijk de handdoek in de ring gooide en weer in mijn kreeftmodus met een zak chips op de bank terechtkwam. Dus de constante strijd, dus heel ambitieus zijn en eigenlijk te ambitieus zijn, waardoor ik weer helemaal terugkruip in mijn schulp en in mijn comfortzone. Het kan de strijd in mij zijn over waar ik echt in geloof en in hoeverre ik ergens in kan geloven. Het gaat over mijn realisme versus mijn hoop eventueel. Of wat ik hoop te bereiken of hoop te geloven. Ik noem maar een aantal praktische thema's die op dit moment in me opkomen. Maar je zou ook nog kunnen kijken van als je dit echt samenvoegt, hoe kan dit praktisch in een leven uitwerken? En dan kan je ook een overzichtswerk erbij pakken van bijvoorbeeld Robert Hand of Robert Pelletier, zo zeg ik het denk ik, Franse achternaam op zijn Amerikaans. Of ik denk dat het een Franse achternaam op zijn Amerikaans is. Of Karen Haanmaker Zondag. En kijken wat het verder kan betekenen. Dus maan, Jupiter heb ik wel eens, ben ik ook wel eens de duiding tegengekomen. Pas op met mensen met grote ego's, daar kan je een aantrekkingskracht tot hebben. Pas op met de grootse verwachtingen. Het thema comfortzone en daar de hele tijd weer uitfietsen en dan weer heel snel naar terugrennen. Dat zijn allemaal themaatjes die je vaak tegenkomt in het geval van een oppositie tussen de maan en Jupiter. Deze wordt soms ook wel eens positief geduid. Dus in sommige gevallen, vooral bij aspecten van Jupiter en Venus, zal je zien dat het niet altijd wordt gezien als puur ellendig als er sprake is van een oppositie. Of een vierkant, omdat Jupiter bijvoorbeeld ook motiveert om te groeien. Dus kan die maan in kreeft wat meer beweging meegeven, of wat meer optimisme, of wat meer toekomstperspectief, in plaats van dat ze alleen in het verleden blijft hangen, bijvoorbeeld. Nou, dat kom je dan in boeken tegen. Maar dit geeft je een beetje een idee van hoe je dus die aspectduiding kan sandwichen. Dat je eerst de aard van het aspect begrijpt, dan in welk teken het staat, dan in welk huis, zeg maar de planeet in teken en in huis. En dan gaat filosoferen over, maar hoe kunnen deze twee puntje, puntje, puntje? En dan zeg je in het geval van een oppositie, maar hoe kunnen deze twee in oorlog met elkaar zijn? Stel je voor, dit zijn twee personages die je kent en ze hebben knallende ruzie. Waarover zou die ruzie dan gaan, bijvoorbeeld? Maak het lekker praktisch. Of in het geval van een driehoek, waarom is dit nou zo'n fijne, makkelijke samenwerking? Of in het geval van een sextiel, hoe zouden deze twee elkaar nou op een fijne manier kunnen versterken? Wat ze nu misschien nog niet doorhebben. En in het geval van een vierkant, waarom snappen deze twee elkaar nou niet echt? En hoe zouden ze meer tot elkaar kunnen komen? Bij die conjunctie gaat het dan over waarom begrijpen deze twee elkaar zo goed? Nou, dat is vaak een wat simpeler antwoord, omdat er minder huis- en tekenduiding bij komt kijken. Want meestal staan ze in hetzelfde teken en huis. Maar door er eigenlijk een soort van poppetjes voor jezelf van te maken, haast alsof je een opstelling doet met die planeten, gaat het meer leven en ben je minder bezig met berekeningen of technische zaken of een overvloed aan informatie en mogelijke duidingen. Dus zo pak ik het in het algemeen aan. En mocht je nu denken, ik vind het alsnog veel informatie, dit is meestal echt iets om mee te oefenen, om meerdere dingen over te lezen. Ik heb in Align hier ook een module over, dus ga ik hier nog veel dieper op in en heb ik ook een hele geschreven uitleg over hoe je dit nou stapje voor stapje doet en ook de technische aspecten eraan en alle kanten waar je mee op kan met aspecten. Maar het leek me toch best handig om gewoon een podcastaflevering te hebben die je kan doorsturen naar mensen die tegen die aspecten aanlopen. Want ja, het is natuurlijk lastig omdat alle kennis die je tot nu toe dan hebt opgedaan over astrologie, dus en de tekens en de huizen en de planeten en de aspecten, dat moet allemaal samenkomen in deze duiding. Dus dat moet goed zitten en je basis moet eigenlijk gewoon goed zijn. Ik hoop dat je deze aflevering waardevol vond. Ik heb mijn eigen programma al een paar keer genoemd. Maar als je mijn manier van uitleggen fijn vindt en je houdt van praktisch en van astrologie snel doorgronden, zodat je gelijk weet wat je ermee kan of wat je iemand anders kan adviseren, kijk dan eventjes naar mijn programma Align. Kan je gewoon vinden op indesterren.nl/align. Vergeleken met andere astrologieopleidingen, de officiële of de langdurige opleidingen en de online opleidingen, krijg ik heel vaak terug dat Align dus super praktisch is. En heel erg in normale mensentaal is ontworpen. Dus het is mijn doel om jou gewoon zo snel mogelijk aan de slag te laten gaan met astrologie. Met verder goede, kloppende en diepgaande kennis. Maar je ziet gewoon vaak dat als mensen astrologie gaan leren, dat ze heel veel in die theorie zitten en dat ze dan na 3 jaar studeren inderdaad nog steeds geen flauw benul hebben van hoe ze een aspect voor iemand kunnen duiden. Of wat dan de praktische betekenis ergens van is. Dus misschien is dat mijn Jupiter in Steenbok in 3, die denkt, we mogen het best wat simpeler maken. Maar goed, dat doe ik dus met Align. En ook als je vragen hebt over Align, of je denkt, ik wil dat een keertje uitproberen, of ik wil er even met je over praten, want ik weet niet zeker of dit voor mij is, stuur me gewoon een berichtje, dan denk ik met je mee. We kunnen altijd even bellen tussendoor. En er is veel mogelijk. Ik hoop dat je dit een fijne aflevering vond. Zo ja, het wordt heel erg gewaardeerd als je 5 sterren wil geven op Spotify bijvoorbeeld. Dan ga je bovenin de app naar de sterrenrating. Dat is nu 4.8 geloof ik. Je klikt daarop en dan selecteer je de 5 sterren als je wil. Want zo komt de podcast weer bij meer mensen terecht. En kan ik hem vrolijk blijven maken? Of kan ik dit soort gratis content met je blijven delen? Terwijl ik weet dat het ook nog een beetje groeit. En ja, er animo voor is. Dus als je me een teken van waardering wil geven, dan doe je me daar echt een groot plezier mee. En heel veel succes met het duiden van je eigen aspecten. Ik zie je weer bij de volgende.